Met Lars Bové van de Tijd, hallo. Goeiedag. We bellen nu naar aanleiding van een immer actuele zaak, zou ik zeggen. De aanleiding was eigenlijk een artikel van jou in de Tijd. Geheime deals met fraudeurs.
Klopt.
Ja, we kunnen misschien beginnen met waar het artikel mee begon, namelijk die massieve zaak. Kun je eens uitleggen wat dat precies allemaal was daar?
Ja, het is eigenlijk al enige tijd geleden dat het parket van Antwerpen een onderzoek is gestart naar toch een heel grote belastingsfraude rond het bedrijf Massieve, dat iedereen wel kent van de verlichting. En blijkbaar heeft de familie die tot voor kort nog eigenaar was van Massieve, jarenlang eigenlijk de ene fraudeconstructie na de andere opgezet. Het is eigenlijk allerlei soorten fraudeconstructies, al wat eigenlijk mogelijk is in het boekje, hebben ze blijkbaar gedaan. Maar wat vernamen we? Dat op een zeker moment eigenlijk zij helemaal bleek dat zij niet voor de strafrechter daarvoor zouden verschijnen. En dat zij namelijk een deal, een schikking hadden getroffen met het parket. Nu, het gaat niet om weinig geld. Het gaat om meer dan 80 miljoen euro. Maar toch, ja, het is dus eigenlijk een afkoopsom om uiteindelijk niet voor de rechter te moeten verschijnen.
Ja, maar het is wel zo, er wordt gezegd dat ze 30%, alleen boete van 30% moeten betalen, hè, geloof ik?
Ja, inderdaad. Ja, volgens sommigen is dat nog weinig, is dat nog behoorlijk. Uiteindelijk is dat toch, dankzij die constructie, dat men jarenlang eigenlijk een bepaald imperium gemakkelijker heeft kunnen uitbouwen. Dus, maar enfin, het is wel een behoorlijk bedrag en we moeten toch zeggen, vermits er een gerechtelijk onderzoek was geweest, om misschien even kort heel simpel uit te leggen, als er een opsporingsonderzoek is, dan is het enkel het parket. Is er sprake van een gerechtelijk onderzoek, dan komt er een onderzoeksrechter aan te passen. Waarom? Omdat er bijvoorbeeld huiszoekingen en een andere vrijheidsberovende maatregelen worden getroffen. En bij een gerechtelijk onderzoek heb je dus toch niet enkel die parketmagistraat die beslissing kan nemen, maar heb je ook nog eens die onderzoeksrechter en dan ook nog eens de raadkamer die eigenlijk zijn fiat moet geven voor zo'n deal.
En dat gebeurt toch wel? Of?
Wel, in dit geval is dat gebeurd. Omdat Massieve inderdaad een gerechtelijk onderzoek was, en dan heb je toch meer zekerheid dat daar niet in achterkamertjes van alles gebeurt eigenlijk. Want je hebt dus verschillende ogen die op het dossier gericht zijn. Nu moeten we wel zeggen dat de regering in het kader van de efficiëntie, dus staatssecretaris Karel de Vlies en de minister van Justitie, van plan zijn om zulke deals ook mogelijk te maken op het moment dat er dat enkel het parket erover kan beslissen. En dan is natuurlijk het gevaar groter. Niet dat we moeten twijfelen aan de oprechtheid of de integriteit van onze magistraten. Maar toch, dan zijn er natuurlijk minder mensen die zicht hebben op het dossier. En dan is natuurlijk de kans groter dat er deals worden gesloten waar eigenlijk maar heel weinig mensen van af weten.
Ja, je bedoelt dat er niet genoeg, zoals het mooi in Nederland zeggen, checks en balances zijn, dan in dat geval? Of?
Wel, in dat geval wel, dus, maar dat is toekomstmuziek. Dat is wat de regering eigenlijk van plan is om te doen. En ik snap hun motivering, het is namelijk in het kader van de efficiëntie. Wat heeft het van zin? Je ziet nu in de zaak Beaulieu, waar we het nog een tijd geleden over hadden.
Waar we het straks nog een keer over hebben, ja.
Ja, dat het eigenlijk het einde is totaal nog niet in zicht na zoveel jaren, na allerlei procedures enzovoort. En dan is eigenlijk de vraag of het inderdaad niet beter is om nog voor die procedures, voor de schatkist, want uiteindelijk draait het allemaal om geld, dan zo'n riante schikking te kunnen treffen. En of dan men daar eigenlijk niet beter vanaf is.
Ja, we hebben nu twee zaken vermeld, dus Beaulieu en de lampenfabriek daar.
Ja, Massieve.
Ja. Hoe uitzonderlijk is dat?
Wel, steeds minder. En de voortrekker daarin is duidelijk het arrondissement of het resort, want het is Parket Generaal Antwerpen. Ja. Zij zijn daar duidelijk, zij gaan daar veel verder in dan de andere resorten. De andere resorten beginnen dat ook te doen. In Brussel zijn er ook al heel grote schikkingen getroffen, onlangs nog met de verzekeraar Fortis Insurance. is er een heel grote schikking getroffen. Maar vooral in Antwerpen, ja, we hebben het onlangs nog gezien, een kleiner dossiertje dan, tegen de baas van de Socialistische Mutualiteit en van de VRT, Guy Peters. Ook daar was een schikking getroffen. Ook Philip Morris, de sigarettenfabrikant, ook in dat dossier, in verband met de illegale reclame die men zou hebben gevoerd in krantenwinkel en zo, ook daar is in Antwerpen een schikking getroffen. En het Parquet Generaal maakt daar ook geen geheim van. Zij stimuleren dat, het treffen van schikkingen in de zaken waar het ja, volgens hen mogelijk is.
Je bent nu zelf geen juridisch wetspecialist, veronderstel ik, maar een journalist. Maar heb je een idee ervan of dat wettelijk is? Want het lijkt mij toch eigenaardig.
Binnen de lijntjes van de wetgeving, zeker en vast. En het punt is, ik snap ook dat de parketten die houding hebben, niet enkel op basis van hun eigen beoordeling, maar zij zien toch ook dat de regering zelfs van plan is om dus de wet uit te breiden en nog meer mogelijkheden te geven om zo'n schikkingen te treffen. Dus in die zin snap ik dat zij zeker zich niet terughouden of inhouden om zulke deals te sluiten.
Nu, het lijkt mij dat ze het probleem een beetje, het symptoom aanpakken. Dus het probleem is dat dus voor die zaken dat die jaren aanslepen, lange gerechtelijke procedures, advocaten hebben daar ook een rol in waarschijnlijk. In plaats van daar iets aan proberen te doen, gaat men zeggen, ja oké, we gaan een ander gerecht voeren, we gaan het laten afkopen.
Ja, zeker vast. Ik denk dat dat een heel correcte analyse is. Het probleem is dus dat allemaal die procesrechten, namelijk we passeren voor de raadkamer, we passeren voor de kamer van inbeschuldigingstelling, zelf voor cassatie, nog voor het tot een echt proces komt. En daartussen zitten allerlei andere mogelijke proceduren, slagen die men kan voeren rond extra onderzoek enzovoort. En die hebben op zich wel hun recht, maar we hebben toch duidelijk vastgesteld, en onlangs ook nog in de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie Fiscale Fraude, dat enorm verstikkend werkt voor grote belastingfraudes. In die dossiers merk je duidelijk dat men op het einde er gewoon meer uit geraakt. En eigenlijk, in plaats van die procedures wat makkelijker te maken, gaat men dus nu eigenlijk een andere oplossing die minder politiek gevoelig ligt aanbieden.
Kan ik bijvoorbeeld als gerenommeerd crimineel niet gewoon gaan zeggen, ik wil dat ook afkopen?
Ja, zeker en vast. En het is nog maar de vraag.
Niet fiscaal crimineel dan?
Hè? Ja, zeker en vast. Want het probleem dat men natuurlijk heeft bij de regering, men wil dit eigenlijk vooral invoeren voor fraudes en financiële criminaliteit. Maar dan zou er natuurlijk een probleem zijn wat betreft gelijke rechten van criminelen eigenlijk, of van verdachten. En dus moet men dit eigenlijk wel toepassen of laten gelden voor alle soorten misdrijven. Weliswaar zal er een limiet op komen. Ik weet niet meer juist van buiten welke nu in de laatste besprekingen was weerhouden. Dus er zit wel degelijk. Het gaat niet om de zwaarste misdaden, moorden enzovoort, maar het gaat toch wel vrij ver. En dus niet enkel voor financiële criminaliteit. En de vraag is, op zijn minst zullen er dan toch duidelijke richtlijnen moeten komen, zodat men eigenlijk overal in het land dezelfde criteria hanteert.
Ja, dat is nog een andere zaak natuurlijk. Voilà. Ik wil er direct op terugkomen, maar betekent dat dan dat men wel kan zeggen, bijvoorbeeld, alle misdaden tot 5 jaar gevangenisstraf gaan we de mogelijkheid voorzien om dat af te kopen? Ja. Of kunnen ze zeggen van alle fiscale fraude gaan we de mogelijkheid zien om af te kopen?
Volgens de laatste teksten die op tafel lagen, waren het wel degelijk alle soorten misdrijven, maar dus er zal een bepaalde drempel komen. Ik denk zelfs dat het hoger is hoor, dan 5 jaar, maar dat er zal dus op dat vlak een bepaalde drempel komen.
En ik kan mij inbeelden dat dat in de praktijk zal dat wel zo toegepast worden, dat er geen onderscheid zal gemaakt worden?
Ja, ik denk in de praktijk gaat men dat nog altijd proberen, vooral voor die financiële criminaliteit. Ja. Waarom? Omdat men daar eigenlijk de schade die berokkend is, die kan men dus echt geldelijk compenseren eigenlijk. En het gaat uiteindelijk over die schikkingen, dat gaat over geld, hè. Dat gaat over betalingen die dan gebeuren en die naar onze schatkist eigenlijk vloeien.
Ja, Maar ja, ze zullen niet in de wet vastleggen, want het moet 30% boete betaald worden of 50% boete. Dat is allemaal het resultaat van onderhandelingen.
Ja, het is, er is zeker nog geen definitieve tekst, hè, want de ministerraad heeft die nog niet goedgekeurd. Er is wel een tekst die nu voor advies enzovoort is voorgelegd. Maar wat er uiteindelijk van zal komen is nog onduidelijk, want bijvoorbeeld deze tekst, die uitbreiding van die middellijke schikking, is duidelijk iets dat CD&V, dus eerder liberaal en christendemocraten in de regering willen. En blijkbaar heeft de PS daar iets tegenover gesteld, en dat is namelijk de beperking van het bankgeheim. Wat er eigenlijk in C totaal niks mee te maken heeft, maar in de goede oude traditie van de politieke koehandel zijn die twee zaken blijkbaar op dit moment aan elkaar gekoppeld.
Ja, interessant handeltje.
Ja.
Je sprak dus over die verschillende toepassing, arrondissement tot arrondissement. Leg nog eens uit wat het probleem dat precies is.
Wel ja, dus wat we zien is dat duidelijk Antwerpen een voortrekkersrol hierin speelt. En ja, op dit moment eigenlijk, als je dus in Antwerpen verdachte bent in een dossier, maak je dus meer kans. Ik zeg niet dat het niet correct gebeurt in Antwerpen, maar je maakt in ieder geval meer kans om een deal te kunnen sluiten met het parket, omdat er gewoon een grotere, ja, die mentaliteit is anders dan in de andere resorten. Je ziet bijvoorbeeld in Brussel dat men nu ook wat aan het bijbenen is en men treft wat grote schikkingen. Men weet daar ook dat men zit nog met kasten vol met dossiers die stof aan het vergaren zijn. Dus men ziet daar ook wel wat in, maar ja, het is in ieder geval, en zeker in andere soorten elders in het land, is het zeker minder frequent dat het voorkomt.
Het komt mij een beetje voor, ik had hier een ander artikel voor, KBC en KBLux halen uit naar gerecht van iets recenter dan.
Ja.
Waarbij ze, dus KBC en KBLux, dus begin jaren 90 zwaar geholpen om een klant, zwaar meegedaan om een klant te helpen frauderen.
Ja.
Hè? Dus niet tenminste, geen kleine zaak. Mm-hmm. Waar ze nu zelf in de aanval gaan en het gerecht beschuldigen van wanpraktijken.
Ja.
Ik heb de indruk, ze voelen zich nogal sterk, hè?
Ja, ik denk dat dat ook niet geheel onterecht is. Als we zien bijvoorbeeld in nu dit proces, het zijn zo de grote oude koeien, hè, dus Beaulieu, KBLux en nog enkele andere, en die maar niet berecht raken eigenlijk. En dan eigenlijk in KBLux is men nog welwillend geweest, maar men is, het gros van de verdachten hebben geen beroep aangetekend tegen hun eerste doorverwijzing. Ze hadden nog eens beroep kunnen aantekenen en dan nog eens naar cassatie kunnen gaan. Dat hebben ze niet gedaan, maar ze hebben wel een enorme procedureslag daarvoor gevoerd via de minister van Justitie. Uiteindelijk heeft het Hof van Cassatie een onderzoek gevoerd naar de onderzoeksrechter en de parketmagistraat die dat KBLux dossier hebben geleid. En dat heeft dus tot niets geleid. Dat heeft dus, ja, men heeft wel echt de, volgens mijn informatie, toch de onderste steen omgedraaid en naar boven gehaald. En uiteindelijk heeft men dus zowel de onderzoeksrechter als de parketmagistraat vrijgepleit.
Ja, maar het is eigenlijk wel straf, hè, want het gaat over KBC die eigenlijk fraude heeft helpen plegen. En het komt erop neer dat er dus onderzoeken gevoerd worden naar rechters.
Ja, wel, op zich vind ik dat geen kwalijke evolutie. Ik vind het juist goed als ze hier waren, toch duidelijk, we moeten toch eerlijk zijn, het zijn natuurlijk documenten die aan de basis liggen, dus gegevens over bankrekeningen, die zijn gestolen door ex-werknemers van de banken. Dus op zich is dat wel al, dat is niet zo evident. Nu, de vraag is gewoon of dat dan, het gerecht heeft daar, heeft het gerecht meegewerkt aan die diefstal? Het lijkt niet het geval. Men heeft er een procedure dan toch over gevoerd, want er waren misschien aanwijzingen dat er toch zaken niet kosher zouden zijn gebeurd, want ook het gerecht moet zich natuurlijk houden aan de regels. Nu, maar ik heb nog altijd toch vertrouwen in onze instellingen, en als het Hof van Cassatie dan echt toch wel een uitgebreid onderzoek daarnaar voert en uiteindelijk die onderzoeksrechter en parketmagistraten vrij uitgaan, dan hoop ik dat bij het begin van het proces, dat er nu toch dan na meer dan 10 jaar dan komt, dat men uiteindelijk is tot de grond van de zaak kan.
Ja, want het lijkt mij toch dat de focus van de zaak een beetje de verkeerde kant ligt, hè?
Wel ja, ik zou dat begrijpen mocht die andere procedure door cassatie nog niet zijn gevoerd. Want wat merk ik dan? Ik volg het proces ook natuurlijk en ik ken de advocaten erin ook. Voor de camera's en hebben zij het ineens over dossiers die nu eindelijk naar boven zullen komen, die jarenlang verborgen voor hen zijn gehouden. Dan ga ik in de wandelgangen van het Justitiepaleis bij een van de betrokken advocaten die dat net voor de camera heeft gezegd. En dan vraag ik, maar eigenlijk jullie kennen die dossiers toch al, want die zijn in die procedure van cassatie toch al naar boven gekomen. Enfin, na twee keer aandringen bevestigt men mij dat. En dan vraag ik, ja, wat zat daar dan juist in? Nee, dat was voor de volgende week op het proces. Dus er is toch wel, ik heb toch de indruk dat men toch ook eigenlijk voor de buitenwereld ook een bepaald... ja, toneel aan het opzetten is. En ik weet niet, ik heb de indruk, ik zeg het is maar een indruk, dat men toch ook, dat er een zeker showgehalte zit aan het proces, om uiteindelijk toch maar via een lange omweg misschien dan tot de grond van de zaak te komen. Hè?
Het is natuurlijk in belang van de advocaten om de focus te leggen op eventuele malversaties van het recht, eerder dan hun eigen klanten. Hè?
Ja, zeker vast. Ik bedoel, dat is hun taak, hè? Hun cliënten zo goed mogelijk verdedigen, dus op zich is daar voor wat hen betreft zeker niets op tegen.
Om naar het einde te gaan van ons gesprek hier, Beaulieu, hoe staat het daar nu mee?
Wel, ik zou kunnen zeggen...
Misschien, als je kan in één minuut zeggen waarover het gaat.
Ja, dus...
400 miljoen euro's,
ja,
dacht ik.
Voilà. Een fraudezaak die wordt geraamd op meer dan 400 miljoen euro. Die draait rond de familie de Klerk, oprichters van de textielgroep Beaulieu. En eigenlijk zitten we daar nog met nog veel langere termijnen dan KB Lux. En eigenlijk is die zaak zelfs nog niet doorverwezen in eerste aanleg naar de rechtbank. En waar zitten we nu? Blijkbaar, doorheen al die jaren was er dus een lijst van meer dan 30 verdachten. En één van die verdachten, een advocaat, is nu benoemd tot rechter bij de handelsrechtbank in Brussel. Dus op hetzelfde moment dat de voorzitter van die handelsrechtbank is geschorst, omdat ze nu wordt genoemd, nog niet verdacht is, in een dossier, is er een verdachte in de Beaulieu-zaak die nu benoemd is tot rechter en die dat ook zal blijven. Wat natuurlijk voor een enorm procedureprobleem zorgt weer in dat die Beaulieu-zaak die eigenlijk al jarenlang aansleept.
En strikt gezien is dat niet onwettelijk, veronderstel ik.
Nee, er is toch heel veel kritiek opgekomen over het feit of dat je nu een goed signaal geeft door iemand die verdacht is in een dossier, akkoord, die is nog niet veroordeeld, maar die verdacht is, te benoemen tot rechter. Dus iemand die dan zelf zal oordelen over andere rechtszoekenden. En dat is toch misschien wat gevoelig. En de impact dan ook nog op dit dossier dat al zo lang aansleept, dat klaar was eigenlijk om toch op zijn minst voor de eerste keer doorverwezen te worden, al dan niet naar de rechtbank, om daar dan weer zo'n bom onder te leggen, dat roept toch veel vragen op.
Ja, gemiddelde burger, het is nogal een soepje daar.
Ja.
Wat zou er, als opiniestuk, wat zou je schrijven dat er moet gebeuren?
Wel, eigenlijk de conclusie die jij daarnet maakte, namelijk dat men eigenlijk de grond van de zaak moet aanpakken. En dat is een stroomleiding en een meer efficiënt maken, het up-to-date brengen, het moderniseren van ons procesrecht. Want daar zijn duidelijk veel te veel en veel te omslachtige procedure mogelijk, waardoor eigenlijk grote fraudezaken nog amper voor de rechter raken.
Kunnen we een voorbeeld nemen aan een ander land waar het wel werkt of beter werkt?
Ja, ik denk dat we niet verder moeten kijken dan naar Nederland. Hè. Zowel de fraudebestrijding daar gebeurt veel vlotter. En ik bedoel, de termijnen daar, voordat een zaak voor de rechter komt, daar zou men hier, daar verbleekt België bij.
Ja. Is dan een gebrek aan politieke wil?
Denk ik wel. Jarenlang is er zeker, was dit een onderwerp dat zelfs helemaal niet ter discussie kwam. Je haalt er geen stemmen mee. Fraudeurs worden vaak gezien als een soort Robin Hoods. Terwijl uiteindelijk dat toch een enorme verarming is voor onze schatkist. En dat het onder ons land toch enorm, met enorm veel problemen opzadelt. Nu is dat wat veranderd.
Maar wij bellen nu eigenlijk omdat het niet zoveel in de media komt. Ik luister nu niet iedere dag naar het nieuws. Maar
tegendeel. Ik denk, mijn indruk is toch dat de voorbije 5 jaar het thema meer onder de aandacht komt. Uh-huh. Met climax. We zullen nog zien wat er van komt natuurlijk. Maar de parlementaire onderzoekscommissie fiscale fraude. Ja. Die eigenlijk tot diezelfde conclusie is gekomen als wij hier. Namelijk dat die procedures moeten vereenvoudigd worden. Alleen is het natuurlijk nog, heb je daarvoor nog een politieke meerderheid.
Maar op terrein gaat het de andere richting uit. Ze zijn afkoopwetgeving aan het maken.
Ja, maar, ik kan u zeggen, eigenlijk vindt men geen magistraten bijvoorbeeld om financiële criminaliteit aan te pakken. Er zijn er veel te weinig en daardoor moet men ook tot allerlei nepoplossingen die eigenlijk zo naar de dijk brengen, moet komen. Bijvoorbeeld in Brussel, waar de grootste financiële zaken natuurlijk voorkomen, zit men nu met amper 3 Nederlandstalige gespecialiseerde magistraten, wat dus eigenlijk totaal aberrant is. En waarschijnlijk zal er nog eentje vertrekken binnenkort en dan zitten we er nog maar met 2. En vindt men eigenlijk helemaal geen vervangers meer.
Het probleem zit bij de magistratuur, maar de oorzaak zit bij de politiek, veronderstel ik. Of is dat de juiste conclusie niet?
Ja, nee, je hebt verschillende problemen die samenkomen. Hè. Gespecialiseerde speurders, gespecialiseerde magistraten, waar er nood aan is. En dan natuurlijk een wetgeving die totaal ontmoedigend werkt voor de magistraten en de speurders die aan die dossiers beginnen. Want die mensen beginnen in 2003 bijvoorbeeld aan een dossier en die zien het einde in 2009. Zitten die nog absoluut niet aan een proces. Dus dat is enorm ontmoedigend ook voor die mensen op het terrein.
Ja, het is ook een interessant en bemoedigend terrein om over nieuws te berichten, zou ik zeggen.
Zeker en vast.
Oké, dank u Lars Bovee van de Tijd en een goed weekend nog.
Ja, voor jou ook.
Dag.